Wat ik bij de start van mijn salon had willen leren. Welkom bij de nieuwe podcast van Sabine Salon Strategieën Podcast. In deze aflevering ga ik met jou duiken in de belangrijkste lessen die ik eerder had willen weten. En vooral in het begin toen ik een salonbedrijf ging beginnen. Ik heb 5 punten die voor mij duidelijk het verschil hebben gemaakt. En daar ga ik je in meenemen. Of jij nu beginnende ondernemer bent, of dat je al ervaren bent, of dat je dit al een tijdje doet. Ik denk dat je uit deze aflevering altijd wel iets kan halen waar je wat van kan leren en waar je vandaag ook mee aan de slag kan. Een van de eerste lessen die ik heb geleerd op het moment dat ik toen ging van hobby naar echt een professionele salonbedrijf en dat ik er ook echt van wilde leven, is dat je niet alleen een fysieke salon moet hebben, maar dat je ook gewoon een sterk fundament moet gaan neerleggen op basis van wat is jouw visie, wat zijn je waardes, wat is je missie. Want een stevig fundament zorgt er namelijk voor dat jij namelijk vertrouwen krijgt bij de klanten, dat je consistent bent in wat je uitstraalt. Naast vertrouwen helpt het namelijk ook voor je korte en je lange termijn doelen, vooral het lange termijn gedeelte. Want het geeft je namelijk een duidelijke richting waar jij op dit moment met een startpunt, waar jij naartoe wil gaan. Stel je voor dat jij zegt, goh, mijn bedoeling Sabine is dat ik meer massa is kassa ga doen. Dan weet je gewoon, oké, dan is dit de strategie die ik moet gaan uitstippelen. Maar wil jij bijvoorbeeld meer exclusief zijn, specifiek op bepaalde dingen en expert worden, dan zul jij een andere route moeten kiezen. En daarmee positioneer jij je dus ook gelijk op de markt en kun jij je ook onderscheiden van de concurrenten. Want je kijkt altijd naar je concurrenten om je heen. Wat doen ze? Wat bieden ze ongeveer aan? Je doet een stukje marktonderzoek, een concurrentieanalyse. En dan ga je kijken, hey, wat is mijn missie? Waar wil ik heen? Wat doen de concurrenten? Oké, en hoe zou ik dus bepaalde elementen wel kunnen toepassen of bepaalde elementen niet? Zodat ik me duidelijk kan onderscheiden. En het helpt de klanten ook, zodat ze weten waarom ze voor jou zouden moeten gaan kiezen. Want als zij bijvoorbeeld gaan voor de massa is kassa gevoel, omdat zij niet veel budget hebben, maar toch iets leuks willen, dan weten ze gewoon, oh, ik moet bij jou wel zijn of niet zijn. En zijn het juist klanten die iets exclusief, ze willen zich speciaal laten voelen, je wil een exclusieve ervaring meegeven, dan weten ze ook, oké, niet naar de massa's kassa, dan ga ik gewoon daarheen. Dus klanten weten dan wat ze kunnen verwachten en waarom zij dus ook voor jouw salon kunnen kiezen. Een sterke missie inspireert jou, motiveert jou, maar ook eventueel het team. Een team waar jij mee werkt of een team waar je in werkt. Een missie is ook heel erg gericht op het creëren van waarden en voldoen aan hun verwachtingen van je klanten. Het helpt bij het opbouwen van gewoon een goede klantrelatie, maar het zorgt ook voor loyale klanten, omdat ze weten wat ze bij je kunnen. Bij de massa is kassa zou je heel erg kunnen aansturen op, hey, boek nu alvast en krijg gewoon een korting voor volgend jaar. Stel je voor, we hebben het over een camping. En met een stukje exclusiviteit weet je dat je dat niet gaat doen. Dan ga je juist sturen op andere zaken. Zo'n missie maakt het voor jou ook heel erg makkelijk om bepaalde besluiten en keuzes te gaan nemen. Dan kun je ook goed prioriteiten neer gaan leggen. En weet je ook welke acties in lijn liggen met je langetermijndoelen. Stel je voor dat jij nu zegt, goh, ik ben niet de massa's kassa, dus heel exclusief. En ik ga mijn klanten dus wel die aanbieding doen voor volgend jaar. Daar gaan zij niks mee doen. En stel je voor dat jij nu een massa is kassa klant hebt en dat dat ook je doelstelling is en jij biedt bepaalde exclusieve zaken aan, ja, dan moet je ook niet mekkeren dat ze dat niet doen. Want die twee passen gewoon niet bij elkaar. Je moet het een beetje zien, zeg maar, als een auto. Als jij een auto koopt van 500 of van 1000 euro, wat verwacht je dan? Eigenlijk niet. Je hoopt dat de auto degelijk is, dat je er lang mee kan rijden en klaar. Maar stel je voor je zou een Porsche gaan kopen, dan verwacht je ook als je daar een keer komt omdat er een kapotte lamp is, dat je geen rekening hoeft te betalen, maar dat het service is. Snap je het verschil wat ik je probeer uit te leggen? Als je geen duidelijke missie hebt, heb je vaak een gebrek aan focus. Jouw energie versnippert door de hele dag, de hele week, maanden en jaar gewoon heen. En merk je ook aan jezelf dat je een stukje frustratie, misschien wat afgunst of jaloezie hebt van, goh, waarom heeft hij wel succes? Waarom heb ik geen succes? En waarom als pakken zij alle kansen wel en zie ik die kansen weer niet? En ga je ook heel snel spongeboppen. Zonder een missie is het ook best wel lastig om onderscheid te maken van de concurrentie. En waarom is dat? Nou, je pakt bijvoorbeeld je telefoon en jij denkt, oh, maar die salon in de buurt die doet dan dit en dit. Oh, misschien kan ik dat ook wel doen. Nou, en dan ga je die kant op. En werkt niet helemaal, valt een beetje tegen. Vervolgens ga je nog een keertje scrollen dat je denkt, oh, die doet dat. Nou, dan ga ik maar eens die kant op, hè, weer naar links toe. Misschien dat je ook wel nog een keer gaat scrollen of dat je gaat rondvragen. En dat je dan een strategie krijgt en dat je denkt, oh ja, nou, laten we een stapje achterwaarts gaan en laten we dat gaan doen. En weet je, zo fladder je alle kanten op. En is het voor jouw klanten en je potentiële klant ook niet duidelijk, waarom moeten ze nu eigenlijk precies bij jou zijn? Of waarom moeten ze bij je blijven als je alle kanten opfladdert? Want de ene keer sta je voor hoogwaardige ingrediënten en perfecte service. En de andere keer zit je veel meer aansturen op dat massa's kassa gedeelte. Het kan er ook voor zorgen dat de motivatie op een gegeven moment gewoon wegzakt. Dat jij je niet meer geïnspireerd voelt. Dat je eigenlijk niet meer precies weet, ja, waar doe ik dat nou eigenlijk precies voor? Ja, weet je, we doen het natuurlijk altijd voor het geld en natuurlijk voor blije klanten. Maar als je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je een soort gouden kooi voor jezelf gecreëerd hebt, dat je er niet meer blij van wordt omdat je gewoon geen resultaten krijgt, jezelf misschien geen salaris kan uitkeren, dan vraag je toch wel af, waar doe ik dat nou eigenlijk voor? Nou, als je bijvoorbeeld met een team gaat werken, zul je ook merken dat bij hun ook een beetje het stukje verbinding met jouw bedrijf weg gaat vallen. En zowel bij je team als bij jezelf zul je merken dat de productiviteit in je bedrijf gewoon naar beneden gaat kelderen. Zonder een missie ga je ook willekeurig beslissingen nemen. Ga je een beetje alle kanten op en zit er niet duidelijk een lijn in richting een bepaald langetermijndoel. En dat zorgt er weer voor dat je inconsistent bezig bent, waardoor je dus de ene keer heel veel op social media bent en dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet. En dat zorgt ervoor dat je resultaten ook gewoon tegengevallen, wisselend kunnen zijn en dat je eigenlijk gewoon inefficiënt in je bedrijf bezig bent. Want de ene keer geef je knetterhard gas en de andere keer denk je, en nou ben ik moe. Het is namelijk gewoon veel beter om gewoon lekker kabbelend gewoon voorwaarts te gaan. En ja, dat klinkt heel saai. En tuurlijk, je mag wel eens een keer versnellen en weer een beetje langzamer. Maar die hele erge pieken en die hele erge dalen, die moeten eraf. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar jouw missie. Wat wil je uitstralen met jouw bedrijf? Ga je juist heel erg voor de massa is kassa? Ga je juist heel erg voor het persoonlijke misschien? Ga je heel erg voor een warme, gastvrije omgeving waarin je alle tijd voor je klant hebt? Ga je voor de hele goedkope producten of ga je juist voor de duurdere producten? Ga je echt focus leggen op het bouwen van relaties, goede klantrelaties, door echt actief te luisteren en ook gewoon duidelijk te communiceren, waarmee je dus juist vertrouwen en loyaliteit kan gaan verwachten van je klanten. Misschien wil je juist ook wel heel erg zorgen voor je klanten, heel veel empathie tonen en ze eigenlijk als een soort van familie gewoon welkom heten binnen je eigen familie. Waarbij je dus niet alleen zorgt voor gewoon hele mooie haren of hele mooie nagels, maar dat je juist ook heel erg focust op het stukje welzijn van je klant. En misschien is jouw doelstelling juist ook wel om je juist heel erg te ontwikkelen, bovenop trends te zitten of misschien zelfs voor te lopen, waarmee jij je klant altijd kan inspireren en zelfs verrassen. Het tweede ding wat ik geleerd heb is dat het heel erg belangrijk is om een goede klantbeheer te doen. Dus een goede relatie op te gaan bouwen met je klanten. Dat je eventueel goede klantservice gaat bieden, dat je juist interactie hebt met je klanten. En het verschil bij mij is geweest dat ik echt actief heb gekeken, hey, wat zijn nu de concrete behoeften en verwachtingen van mijn klanten? Want ik kan wel iets bedenken, maar als mijn klanten iets anders willen dan wat ik bedacht heb, is misschien niet handig. Of je moet een andere doelgroep gaan aanspreken. Dus de massa is kassa verwacht bijvoorbeeld kortingen, waar bijvoorbeeld de exclusieve klant verwacht dat je haar ontzorgt, faciliteert en gewoon een keer voorziet van bijvoorbeeld een extra product die je als cadeau meegeeft. En aandacht voor behoeften en bijvoorbeeld wensen van je klant kan bijvoorbeeld heel simpel zijn dat je gewoon zegt, nou, wat zou je graag willen? En dan geeft iemand aan, nou, dit zou ik wel willen qua kleur, qua haren, qua lengte bijvoorbeeld. En dan doe je dat gewoon. Maar je zou ook eventueel een stap verder kunnen gaan. En dat je gewoon vraagt van, goh, waar loop je tegenaan? Vind je het lastig om jouw haar bijvoorbeeld netjes te krijgen? Ik heb toevallig net een regenbui over mijn kop heen gehad, dus mijn haar wil gewoon nu echt niet zitten. En ik heb nog allemaal afspraken, dus ik moet deze podcast nu echt wel opnemen. Maar ga soms even een stapje verder met een klant. En een klant kan dat ontzettend waarderen. Want het is heel vaak dat ze super tevreden zijn met wat je doet. Maar dat ze thuis denken, ja, Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet verzorgen. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg. Ik weet niet hoe ik nog langer met die nagels loop. Of ik krijg heel snel eelt onder mijn voeten. Hoe kan ik dat nou verzorgen? Welke producten raad ze aan? En het is voor jou als bedrijf dan ook heel slim om dat juist wel te doen en er juist op in te gaan spelen. En niet om iets te verkopen of iets aan te smeren. Maar als jij bent de deskundige en als jij advies en tips gaat geven en die klant denkt, ja, dat heb ik echt nodig, die gaat toch wel naar een kruidvat, een trekpleister en koopt ze daar. Maar ze kan het beter bij jou kopen. En jij weet als professional ook waarom ze het beter bij jou kunnen kopen. En waarom niet bij een winkel. En als je dat niet weet, dan mag je echt wat doen aan je productkennis. Doordat je al deze informatie van jouw klant gaat verzamelen, ook al doet ze er niet op dat moment iets mee, maar kom je er later op terug, dan voelt die klant zich echt gezien, gehoord, gewaardeerd, speciaal voor jou. Nou, wat denk je wat dat doet voor de loyaliteit? En probeer ook een persoonlijke band met je klant op te bouwen. Vraag gewoon even, hoe is het eigenlijk met jou? Goh, was het examen van je dochter? Heeft je zoon zijn rijbewijs nog gehaald? Hoe is het eigenlijk met je moeder? Kan die zich een beetje vinden in het verzorgingstehuis? En hoe is het nu eigenlijk met je man na zijn ontslag? Toon echt oprecht interesse en zorg dat je met een glimlach aankomt. Stel je voor dat ik de podcast hier sta te doen. Ja, en nou ga ik een podcast voor je opnemen en die is heel informatief. Ik ga voor jou een podcast opnemen en die is heel informatief. Weet je, je hoort het verschil al in warmte en kilheid. Probeer je klant ook altijd bij naam te begroeten, zodat ze niet het idee hebben, ik ben een nummertje. Haal altijd dingen terug van eerdere gesprekken. Ik kan dingen heel goed onthouden, dus voor mij is dat makkelijk. Maar als dat voor jou niet zo makkelijk is, hou het dan bijvoorbeeld bij in een klantenkaart. Noteer het even ergens. En dan kun je dat bij de volgende afspraak even snel doorlezen en erop terugvragen. Je kan ook altijd als een klant geweest is voor een behandeling, na bijvoorbeeld een weekje vragen, hey, hoe is het eigenlijk met je haarkleur? Hoe is het eigenlijk met je nagels? Heb je nog last van die ingegroeide teennagel? En dit zorgt voor een hele warme en een gastvrije salon waarin mensen zich warm en welkom voelen. Dan staat het ook in lijn met wat jij ook wilde uitstralen. Stel je voor dat jij een massagekassa salon bent, dan denken mensen echt, huh? Hoezo vraag je dat? Wil je wat van me hebben of zo? Moet je wat verkopen? Snap je wat ik bedoel? Het moet wel in lijn liggen met wat jouw missie is. Door gewoon mensen te zien als mensen en ze te behandelen als mensen en empathie gewoon te geven, interesse te tonen, zul je ook merken dat de binding met jouw salon ook omhoog gaat. Je laat een positieve indruk achter, mensen komen sneller bij je terug en zullen ook meer doen aan mond-op-mond reclame. Je kan je klantenservice altijd nog verder upgraden door gewoon je klant een lekker kopje koffie of een thee aan te bieden. Iets lekkers er eventueel bij. Te vragen van, heb je nog verzorgingstips nodig? Of ik hoorde jou zeggen dat, ik denk dat dit en dit voor jou wel heel fijn is. En kijk dan ook even naar het type klant, wat ze dan nodig hebben. Je kunt ook altijd nog proefmonstertjes meegeven. Het belangrijkste aan proefmonstertjes is wel dat je altijd een stukje follow-up doet. Dat je de klant altijd even belt. Hey joh, heb je het nog geprobeerd? Hoe heb je het ervaren? En zo kan jij je als salon al heel makkelijk onderscheiden van de concurrentie. Door gewoon te zorgen dat je een goede klantservice hebt, waardoor je klantloyaliteit echt gaat stijgen. Het derde ding is een stukje marketing en zichtbaarheid. Want het is hartstikke druk. Op elke hoek zit tegenwoordig wel iemand. De concurrentie is moordend. Is er nog wel plek? Ja, en hoe val je dan eigenlijk op? Ik heb zelf geleerd dat het belangrijk is om verschillende strategieën in te gaan zetten qua marketing. Dus dat je en op de e-mail zit, dat je ook op social media aanwezig bent. En dat je eventueel samenwerkingen aangaat met bijvoorbeeld lokale bedrijven. Zo zorg je er namelijk voor dat je bereik omhoog gaat en dat je ook makkelijker nieuwe klanten gaat aantrekken. Social media is natuurlijk het makkelijkste en gratis klantkanaal waar je makkelijk gebruik van kan maken. Dus je kunt bijvoorbeeld foto's en video's, nou ja, gewoon beeldmateriaal plaatsen van bijvoorbeeld behandelingen die je hebt gedaan, voor- en nafoto's. Je kunt aanbiedingen gaan delen, je kunt mensen al warm maken ervoor. Je kunt een kijkje achter de schermen geven of gewoon een keer laten zien hoe gaat zo'n behandeling nu. Het is ook super slim om ook reviews of eventueel video's van tevreden klanten te laten zien. Wat ik bij heel veel salons zie gebeuren, is dat ze eigenlijk social media gaan gebruiken als een portfolio kanaal. Dus heel veel voor- en nafoto's. En dat is niet interessant. Je wordt daarmee eigenlijk een Pinterest kanaal. En dat kan heel goed werken als je op Pinterest zit, maar op social media ben je dus bezig met sociaal zijn. Interactie aangaan. En dan moet je niet alleen maar het gebruiken als een portfolio kanaal. Ga ook informatie delen. Zorg dat je klanten denken, oh, ik moet echt bij haar zijn, want zij is expert in X, Y of Z. En zij kan me helpen met A, B of C. Want ik weet, een foto zegt meer dan 1000 woorden. Maar het is ook heel erg belangrijk als je iets plaatst, dat je een goede tekst erbij zet, waardoor je dus ook vraagt om een reactie van je potentiële klanten. En de grootste valkuil op social media is gewoon niet plaatsen of heel weinig gaan plaatsen. Het tweede ding wat je zou kunnen doen aan marketing en zichtbaarheid is een stukje e-mail marketing. En ik weet dat dat voor heel veel salons nieuw is, maar het is eigenlijk gewoon een kwestie dat je bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld gaat versturen. Waarin jij je klant op de hoogte kan houden van bepaalde aanbiedingen, zomerpakketten die eraan komen, producten, evenementen. Je kunt natuurlijk voor de mensen die zich aanmelden voor je nieuwsbrief exclusieve aanbiedingen, acties, winacties bijvoorbeeld gaan doen. En daarmee moedig je ze ook aan om bijvoorbeeld sneller bij je terug te komen, om überhaupt bij je terug te komen, of om eventueel meer bij jou te besteden. Een valkuil hierin is wel als jij mails gaat sturen om het versturen. Dus dat ze niet relevant zijn voor je doelgroep, dat ze niet bijdragen, het is niet interessant. En als je ook te veel gaat sturen. Want dan melden mensen zich gewoon af voor je e-maillijst. Het derde ding wat je kan doen met marketing en zichtbaarheid is dat je samenwerkingen aangaat met lokale bedrijven. Als kapsalon is het heel slim om een samenwerking met de nagelstylisten te doen. Het bruidsseizoen komt er bijvoorbeeld nu weer aan. Vraag gewoon als je een kapsalon hebt aan een nagelstyliste, kun jij komen en gewoon toekomstige bruiden alvast al een voorproefje te geven hoe het zal zijn als ze ook hun nagels gedaan hebben. Misschien kun je een pedicure regelen. Weet je, word hierin een beetje creatief en ga hiermee aan de slag. Je kan ook de samenwerking met kledingwinkels doen. En het doel is altijd om de zichtbaarheid van jullie allebei te vergroten, het bereik te verhogen en dat je dus nieuwe potentiële klanten gaat aantrekken. Misschien kun je samen wel een kortingsactie gaan bedenken. Dus als ze bij de kledingwinkel zijn geweest, dan krijgen zij een korting en bij jou een, bedenk het maar eventjes. Hier mag je zelf creatief in worden, want als business coach dacht ik al, oh, ik ga wel voorbeelden geven, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil jou juist jou aanzetten tot je eigen creatieve deel. Wat zou je kunnen doen? En je kunt natuurlijk ook even rondspeuren op social media om daar inspiratie op te doen. Maar focus je alsjeblieft daar niet te lang op. Ga niet uren scrollen. Zet gewoon een timer op 10 minuten en ga eens even scrollen. Wat voor dingen zie ik bij een ander voorbij komen, wat ik eventueel ook zou kunnen doen. Verzamel dat en op het moment dat jij toe hebt aan een actie of een samenwerking, dat je dat er ook in kan schieten. Een valkuil van samenwerken kan wel zijn als jullie doelgroep niet matcht, niet overeenkomt. Stel je voor, ik ga samenwerken met een bouwbedrijf. Wat levert het mij dat op? En wat levert het bouwbedrijf mijn samenwerking op? Eigenlijk gewoon helemaal niks. Dus dat is geen handige combi. Het vierde ding wat ik echt heb moeten leren is dat ik gewoon controle nam over mijn financiën en ook een stukje planning. Want het runnen van een succesvolle salon met heel veel klanten en een agenda die helemaal vol zit, dat is heel fijn. En vooral voor je ego is dat heel strelend. Want wees je eerlijk, als jij je agenda openklapt of je online agenda en het staat allemaal vol met afspraken, dat doet wat met je, weet je. Daar word je trots op en daar word je blij van. Maar als het onderaan de streep niks oplevert, of te weinig oplevert, dan heb je er niks aan. Dus zorg echt dat je een financieel plan gaat maken. Dat je gaat budgetteren. Dat je gaat werken met potjes. Dat je gaat kijken hoe je bepaalde kosten kan reduceren. En ga ook realistische doelen opstellen. Stel je voor dat jij dus nu 20.000 euro per jaar omzet en jij zegt, Sabine, ik wil een ton verdienen. Dan denk ik, dat kan. Maar dan zullen er wel heel wat veranderingen plaats moeten vinden. Zul je het ook heel anders moeten insteken. Het heeft geen zin om 5 keer zo hard te gaan lopen. Of 5 keer meer uren beschikbaar te stellen. Want er zit maar 24 uur een dag. Je kunt niet 24/7 gaan werken. Dus je zult dan moeten leren om dingen slim in te gaan regelen. Zodat je efficiënt bezig bent. Door mijn financiën juist goed te gaan beheren, kon ik dus ook gaan groeien. Want toen zag ik dus ook, waar zitten de blinde vlekken? Waar stroomt het geld eigenlijk door het afvoerputje weg? En waar mag ik dus echt keuzes gaan maken die niet populair zijn, maar die wel nodig zijn voor mijn bedrijf? Ik spreek een heleboel salons, stylisten, vakvrouwen die goed zijn in hun vak en zeggen ik wil professionaliseren of ik wil meer winst overhouden. En wat ik heel veel merk en zie is dat er echt een gebrek aan kennis is. Want we zijn allemaal super gepassioneerd, we zijn echte ras-echte vakidioten, maar we hebben vaak geen achtergrond in bedrijfskunde of in financiën of economie. Moet ik eerlijk zijn, toen ik op school zat en we hadden het vak economie, ja, ik vond het vak tekenen gewoon een stuk leuker dan economie. En als je niet genoeg kennis van bepaalde dingen hebt, word je ook vaak onzeker. En heel vaak zijn we ontzettend druk bezig met heel veel in onze bedrijf werken. En zorgen dat we echt een goede klantrelatie gaan opbouwen. Maar we ruimen geen tijd in om nu echt even objectief naar de cijfers te kijken. Van hé, wat is er nu eigenlijk binnengekomen? Wat is er uitgegaan? Hoe zit het met de kosten? Wat blijft er over? En ben ik daar happy mee? Of mag ik daar wat in veranderen? Ik heb ook gemerkt dat bij heel veel kleine salons er een gebrek is aan een stukje financiën om bijvoorbeeld als groot bedrijf naar een accountant te gaan of een boekhouder in te huren. Of bepaalde financiële planningstools aan te gaan schaffen. En juist daarvan zou ik willen zeggen, ga alsjeblieft naar een goede boekhouder en laat je gewoon inlichten over bepaalde fiscale en financiële voordelen. Want je denkt al heel snel, oeh, een boekhouder, dat kost geld en ik hou al zo weinig over. Maar misschien mis je juist bepaalde fiscale regels die je nu niet toepast, omdat je zelf je boekhouding doet. En dan snij je jezelf eigenlijk aan in de vingers. Nou, een boekhouder is helemaal niet zo duur als dat je denkt. Dus mijn opdracht aan jou is om echt te kijken, hey, welke boekhouder zou ik willen? En anders stuur me even een DM, dan raad ik je mijn boekhouder aan. En als je het bedrag hoort per maand, dan denk je, oh, dat valt eigenlijk wel reuze mee. En de grap is ook nog dat je die kosten weer kan aftrekken van jouw omzet die je gemaakt hebt. Dus ja, wat kost dat nou uiteindelijk echt? Heel veel salons sturen ook aan op juist omzet. Oh, ik moet nog meer omzet, 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 omzet. En ik wil juist dat je gaat sturen op het stukje winst. Oké, ik heb mijn omzet, ik heb mijn kosten, die gaan eraf en blijft een stukje winst blijft over. Is dat voldoende, ja of nee? En als je dus bepaalde acties juist gaat zetten om je winst te verhogen, zul je ook merken dat misschien je kosten helemaal niet evenredig omhoog gaan en je omzet ook niet. Maar dat je winst, dus wat je handje contantje overhoudt, wat je kan uitgeven, dat dat veel groter is. En het is ook nog zo, als je aanstuurt op omzet, moet je vaak 10 keer harder lopen dan dat je gaat aansturen op winst. In mijn ondernemersopleiding gaan we hier veel dieper op in, hebben we ook rekenmodules en help ik je ook mee in hey, hoeveel behandelingen die je nou echt te doen. Wat blijft er over? Wat wil je? Zodat je ook niet, nou, zoals nu komt bijvoorbeeld de blauwe envelop er weer aan. Straks komt het vakantiegeld eraan, hè, de komkommertijd is er dan weer. Vervolgens is straks eind van het jaar, het 4e kwartaal, waarin je dan denkt, oh shit, moet nu wel even heel hard er tegen lopen en tegen trekken. Het is veel fijner als je gewoon een planning hebt waarin je aanstuurt op winst en dat je daar gewoon week in, week uit gewoon mee bezig bent. Als je niet genoeg aandacht besteedt aan een stukje kostenbeheersing en ook kosten reduceren, het slim inkopen doen, het vergroten van marges bijvoorbeeld, verlies je al heel snel op je stukje winstgevendheid. En dat kan toch wel weer leiden naar financiële problemen of misschien tegenvallende resultaten. Ja, en sommigen die hebben gewoon echt de angst voor de realiteit. Ik was er ook eentje van. Ik stak ook echt mijn kop in het zand, want ik had zoiets, ja, ik heb mijn salonagenda toch vol en het gaat hartstikke goed met mij. Ja, totdat ik daadwerkelijk ging scheiden, dat ik dus een ander huis moest hebben en dat de boel er helemaal niet zo goed voor stond. Het was allemaal niet zo rooskleurig als dat ik dacht en ik werd daar ook wel een tikkeltje door ontmoedigd. Maar eigenlijk tegelijkertijd gaf me dat ook wel weer een extra motivatie dat ik dacht, en nou zal ik die hypotheekadviseur toch eens een poppie laten ruiken, dat je met een nagelsalon wel degelijk een huis kan kopen. En ik snap best wel dat het niet leuk is en zeker niet voor je ego als het gewoon tegenvalt. Wat je te zien krijgt wat er onderaan de streep overblijft. Maar doordat je weet wat er onderaan die streep overblijft en dat je dat niet leuk vindt, weet je dus ook, hey, ik mag hier bepaalde beslissingen op maken. Ik mag hier keuzes op maken die het verschil gaan maken. Want domweg doorgaan met wat je nu doet, ja, dat is in mijn ogen best wel zinloos en nutteloos. En wat er dan ook gebeurt, is dat je op een gegeven moment na een jaar of na 5 jaar zegt, ik stop ermee, want ik verdien er niet genoeg mee. Nee, jij weigerde om te kijken naar je financiën, naar je planning, om keuzes erop te gaan maken en hulp te gaan vragen. Het is niet zo dat jij je moet schamen, hè, op het moment dat jij niet voldoende kennis hebt over zaken. Je wordt er niet mee geboren. Je bent er toevallig mee in aanraking gekomen dat je dat wel hebt of dat je dat niet hebt. Ik heb natuurlijk de hotelschool heb ik gedaan. Ik heb ook in 2019 heb ik een opleiding gedaan bij een coach. En daarin geleerd hoe je dus een salonbedrijf moet runnen. Ik heb ook gezien, ervaren en gevoeld hoe het is om heel hard te werken, 6 dagen in de week, weinig over te houden en wat dat met mij doet als persoon en als moeder. Maar ook hoe het aan de andere kant is, als je dat na een jaar kan veranderen en dat je dan wel financieel kan redden, wel een dak boven het hoofd hebt. Hoe vrij dat is. Niet alleen qua financiën, maar hoe mentaal dat ook gewoon fijn is, lekker is. Kortom, ik geef je de tweede opdracht mee. Ga nou eens gewoon zitten bij je financiën. Wat komt er daadwerkelijk binnen? Wat gaat er uit en wat blijft er over? En dat hoeft niet super in detail, maar weet wel eens een keer wat blijft er over aan een behandeling. Misschien kom je erachter, ik vraag te lage prijzen. En nu, wat moet ik dan doen? Moet ik mijn prijzen omhoog zetten? Ja, dat is een simpele oplossing natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen dat ik denk, daar heb ik ook wel een beetje wat angstig van. Dat vind ik niet heel fijn. Wat als de klanten weglopen? Nou, er gaan van allerlei stemmetjes, zinnetjes, verhaaltjes in je hoofd gaan er natuurlijk afspelen. Vraag gewoon even hulp in een community of stuur gewoon even een DM. Dan ga ik met jou meedenken hierin. Neem gewoon de tijd om jezelf even te onderwijzen. Dat je gewoon kan ontwikkelen. Dat je gewoon wat gaat leren over een stukje financiële planning. En met name voor kleine bedrijven. In de startersopleiding ga ik je hierin ook meenemen. Dat je gewoon een solide basis gaat neerzetten. Waar vanuit daar kun je dus gewoon je fundament verder gaan uitbouwen. Kijk ook voor een gratis boekhoudsoftware waarin je alles in kan zetten, waardoor je ook in één klap overzicht hebt. Zodat niet op het moment dat jij iets wil uitrekenen, dat je denkt, moet ik eerst alles nog uitrekenen? Nee, dat je gewoon klik en hup, je hebt het overzicht klaarstaan. En dat is gewoon heel fijn. Het moet gewoon makkelijk zijn. Maak het ook makkelijk voor jezelf. En zorg dat je ook consistent je inkomsten, je uitgaven bijhoudt, het stukje facturering, dat je de boel inboekt. En stel ook eventueel een budget in voor jezelf. En ik weet dat dat misschien voor sommigen heel kinderachtig klinkt. En dat je denkt, jemig, ik ben geen klein kind meer. Maar het is heel erg belangrijk. Als je alles op één grote hoop gaat gooien, creëer je een soort valse winstgevendheid. Op het moment dat jij gewoon zegt, dit komt er binnen en ik ga het verdelen in verschillende potjes, dan weet je uiteindelijk ook op die hele grote rekening, valt toch een beetje tegen. Ik mag misschien iets beter mijn best doen of ik mag de boel slimmer aan gaan pakken. En je hebt in bepaalde periodes van het jaar heb je nou eenmaal meer uitgaven. Hou daar gewoon rekening mee en maak gewoon een spaarpotje. En kijk ook eens objectief naar je uitgaven. Heb je bepaalde uitgaven die je hebt gedaan of die je gaat doen, heb je dat echt nodig voor je klanten, voor je business, om er omzet mee te maken? Want heel vaak heb je dat 300ste glittertje niet nodig. En bepaal ook je doelstellingen. Wat wordt jouw doel? Waar ga je op richten? Wil je juist richten op meer winstgevendheid? Wil je juist richten op meer je salonagenda vullen? Wil je kosten besparen? Of wil je misschien een investering doen? Maar kan dat nu nog niet en wil je daar naartoe werken? Welk doel? Waar ga je naartoe werken? Want als je een doel hebt, weet je ook welke stappen je mag gaan nemen om daar te komen. Als je alles berekend hebt, dan ben je al een heel stap verder dan de meeste stylisten die het kop in de zand steken. Tweede ding wat ik je dan mee wil geven, is dat je ook regelmatig de cijfers in de gaten houdt. Lig je nog op koers? Gaat het goed? Evalueer ook. Ik heb niet zoveel inkomsten gehad. Hoe komt het dan? Ik heb niet veel gedaan op social media. Dat is ook wel een tikkeltje mijn eigen schuld. Ik heb heel veel omzet gedraaid van bepaalde producten. Hoe komt dat dan? Ik heb het natuurlijk in een nieuwsbrief gedaan. En leuk. Moet je dat vaker doen, zou ik zeggen. Dus zorg dat je de financiën weet. Zorg dat je hulp gaat vragen. Zorg dat je eventueel boekingssoftware gaat krijgen. Boekhoudsoftware gaat krijgen. En vraag eventueel ook hulp van een coach of van een mentor die met je mee kan kijken hoe jij je bedrijf kan runnen. Dus niet hoe je je behandelingen moet uitvoeren, maar hoe je een bedrijf kan runnen. De ondernemerschap is wel een andere tak van sport dan hoe jij je behandelingen dient uitvoeren. En hoe jij je klant van een stukje pijn of dat je iets kan oplossen bij haar en dat je haar naar een resultaat kan krijgen. Vijfde ding, en dat is de laatste van deze lange podcast, is persoonlijk leiderschap nemen. Neem verantwoordelijkheid voor wat je doet en wat je niet doet. Welke acties heb je wel gedaan? Welke acties heb je niet gedaan? Welke doelen heb je gesteld die realistisch waren? Welke doelen waren onrealistisch? Kon je bijvoorbeeld al weten dat je die niet ging halen? Wie inspireert je? Welke informatie neem je tot je die je ook omzet tot daadwerkelijke acties? Streef jij continu naar groei en naar ontwikkeling? Of zeg je, ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel best zo. Door mij persoonlijk te ontwikkelen, kon ik niet alleen mijn salonbedrijf laten groeien, maar kon ik zelf ook ontwikkelen. Want ik moet niet alleen in mijn bedrijf werken, maar ik moet mijn bedrijf ook kunnen dragen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk altijd een stapje voor moet lopen ten opzichte van waar de ontwikkeling van mijn bedrijf staat. Want anders loop ik als persoon achter de feiten aan. Je mag ook verantwoordelijkheid nemen in het stukje doelen, keuzes maken en prioriteiten. Heb je de acties gedaan die je moet doen? Of heb je dat niet gedaan? Ben je gefocust geweest of niet gefocust? En dan zeg ik niet dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week gefocust moet zijn. Want het is heel erg belangrijk om efficiënt en gefocust te werken aan een bepaald doel met bepaalde acties. Het is ook heel erg belangrijk om juist te ontspannen en te relaxen. En echt even uit te staan van je bedrijf. Ben je nog echt gemotiveerd? Sta jij achter de visie die je opgeschreven hebt? Of is die een klein beetje veranderd? Mag je dus nog een beetje bijsturen? En misschien werk je ook wel met een team. En mag jij zelf echt afvragen, ben ik een inspirerende leider? Dus wat wij uitdragen, doe ik dat ook dag in dag uit in mijn bedrijf? Motiveer ik hun? Of zit ik alleen maar heel erg op het stukje controle en checken, doen jullie het wel goed en heel drammerig? Of zeg je, kom op, we doen het samen. En vertel eens, waar loop je tegenaan? Waar kan ik je verder mee helpen? Waar kan ik je ondersteunen? En dan zul je ook merken dat jij je team veel makkelijker met je meekrijgt en dat jullie productiviteit verhoogt en dat je omzet ook hoger uit zal vallen. Mijn persoonlijke mening is als jij niet ontwikkelt, niet streeft naar groei, dat je dan stil gaat staan. En stilstaan is gewoon al eenmaal achteruit gaan. Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, zul je ook dat resultaat altijd halen. Wil je iets anders, zul je ook andere keuzes mogen doen. Zul je zelf als persoon ook dingen mogen leren en gaan ontwikkelen. En je misschien wel over die chaîne heen zetten dat jij je schaamt. En dat hoeft helemaal niet, want dat ondernemerschap, daar word je niet mee geboren. Daar ben je niet in één keer goed in. En het is niet zo, oh, ik ben goed in een vak, ik start een salon op. En dan krijg ik dat ondernemerschap er maar bij en dat moet fantastisch gaan. Zo werkt het niet. Dat ondernemerschap is ook een vak apart en mag je net als je eigen opleiding, je vakopleiding zien als ook een vakopleiding voor het ondernemerschap. Je hoeft je helemaal niet te schamen dat je het niet weet. Want als je kijkt naar de cijfers van de KVK en de CBS, 1 op de 2 stopt binnen het eerste jaar. 40% van de ondernemers die overblijft, die redt de eerste 5 jaar niet. En er zijn heel veel, die hebben nog niet eens het minimum uurtarief, verdienen minder dan bijstandsnorm. 14% van de ondernemers staat er slecht voor, hebben een hoge schuldenlast. Dus het is helemaal niet gek als je bepaalde dingen niet weet. Ik wist een aantal dingen ook niet. Ondanks dat ik de hotelschool heb gedaan voor ondernemers en managers. Ondanks dat ik leidinggevende ben geweest in de horeca. En nog wist ik een aantal dingen niet over het runnen van een salonbedrijf. En ik ben dat gaan leren. En doordat ik het ben gaan leren, ben ik dus in 5 jaar tijd verzevenvoudigd in omzet. Heb ik mijn uren meer dan gehalveerd. Want ik werkte 6 dagen in de week. Ook alle avonden. Altijd had ik die mobiel bij de hand. Want stel je voor dat ik een potentiële klant zou missen. Of niet klantgericht genoeg bezig ben. Ik had best wel wat angst dan. Ook heel veel kramp daar zitten. En uiteindelijk gewoon veel meer ontspanning. En plezier en vrijheid van een salonbedrijf. Als je een salon hebt, je wil hem starten, je doet het al een tijdje, je hoort deze podcast, kan ik me best voorstellen dat je denkt, Sabine, waar begin ik nu eigenlijk? Ik voel een beetje overweldigd, ik voel dat ik een beetje kramperig word, dat ik vast begin te lopen. En ik weet niet zo goed welke paar stappen ik nu moet gaan zetten om dit weer goed op rails te krijgen. Neem even de tijd om je salon te evalueren. Hoe gaat het nu? Hoe sta je er financieel voor? Hoe zit je met je marketing? En wat zou er eventueel nog geoptimaliseerd mogen worden? Waar loop je de kantjes ervan af en waar kun je heel makkelijk dingen verbeteren? Stel ook prioriteiten. Wat is het eerste wat op je lijstje dient te gebeuren? En maak niet domweg een lijstje van boven naar beneden en je begint bij de eerste. Maar ga echt kijken voor als je een hele lijst hebt. Wat is dat ding wat verschil gaat maken voor jouw bedrijf? Waardoor jij de winstgevendheid gaat verhogen en jij ook je plezier ook gaat verhogen. Ga dus eerst focussen op die paar dingen. Stel ook realistische doelen. Dus ga bijvoorbeeld bezig met het verhogen van de omzet. Kosten reduceren. Klanttevredenheid omhoog krijgen. En maak deze doelen dan ook smart, specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden. Dus ik wil mijn omzet verdubbelen binnen een jaar. En dan moet je wel even afvragen, is dat dan ook realistisch? Is dat haalbaar om te doen? Of kan ik beter eerst focussen op, nou, ik ga toch niet verdubbelen binnen een jaar. Ik ga dat in 2 jaar tijd doen. Dat betekent dat ik in het eerste jaar bezig ga met 50% groei van wat ik nu al heb. Ga ook een actieplan voor jezelf maken. Welke stappen ga je doen? Welke acties dien je te ondernemen? Op basis van jouw prioriteiten. En maak van die onderdelen weer kleine behapbare stukjes, stapjes. Ik wil mijn klanttevredenheid verhogen. Oké, ga dan eerst eens bezig met onderzoek eens wat je klanttevredenheid is. Welke behoeftes hebben ze? Welke slag kan ik dan maken ter verbetering? En evalueer dat vervolgens weer. En vraag hulp. Wees niet bang om hulp te vragen. Vraag gewoon hulp aan een coach of een mentor in jouw sector, in jouw branche. Win advies in bij andere ondernemers. Zoek professionele hulp van bijvoorbeeld een boekhouder en eventueel een bedrijfscoach. En zorg dat je flexibel bent en dat je wil ontwikkelen, dat je wil leren. Pas je ook echt aan op basis van de feedback die je krijgt van mensen. Je hebt niet gefaald, absoluut niet. Je hebt alleen geleerd wat er mag verbeteren. En ga dat ook ontwikkelen. Ga aan de slag met die informatie. En ik weet zeker, als jij deze stappen gaat volgen en dat je het gewoon gaat doen en gewoon snel ook keuzes gaat maken, dat je ook voorkomt dat je vastloopt en dat je ook niet in de overwhelm gaat schieten. Dit waren mijn belangrijkste lessen van de afgelopen 14 jaar dat ik zelf een salon heb gehad, gedraaid, waarin ik de eerste 8 jaar echt geploeterd heb, toen het wist om te draaien en hoe het gegroeid is naar het bedrijf wat ik op een gegeven moment had staan. Ik hoop dat deze inzichten, dat die voor jou waardevol zijn geweest. Ik hoop nog veel meer dat je daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En dat je ook gewoon hulp durft te vragen. Het zij aan mij of aan iemand anders. Of dat je gewoon bij een van mijn masterclasses aansluit. Die ik binnenkort geef. Bedankt voor het luisteren of het kijken. En tot de volgende aflevering.